عموم خاشوكا.
Thank you.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom hier in de Pauluskerk. Van harte welkom ook als je hier te gast bent of deze dienst thuis met ons meebeleeft. De voorganger vanochtend is dominee Lok uit Scheveningen. Van harte welkom ook in ons midden. De organist vanochtend is Christian Ingelsen. Mijn naam is Anneloes Hagen en ik ben vandaag ouderling van dienst. Als u vragen heeft over deze dienst of over onze wijkgemeente, sta ik u na de dienst graag te woord. Tijdens deze dienst is er kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1 tot 6 van de basisschool. En na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd om koffie te blijven drinken in de brug. De bloemen uit de dienst gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar mevrouw Anne van der Velde, wonend aan de Graaf van Bloystraat. Dat is op korte loopafstand van de kerk. Wie wil deze bloemen wegbrengen? U kunt zich na de dienst melden bij de diaken van dienst, dat is Wim Becker. U ziet het misschien al om mij heen dat er wat attributen om mij heen staan. Vanmiddag om 16:00 is de kerstmusical in deze kerk en de deuren gaan open om 16:30. Dus om 16:00 is de start. Daar was wat onduidelijkheid over, begreep ik. Dan heb ik nog een mededeling over de actie Kerkbalans. Namens de kerkrentmeesters wil ik graag uw aandacht vragen voor de actie Kerkbalans. Het gaat om de digitale actie op dit moment. De actie Kerkbalans is vast bij iedereen bekend. Het is de financiële basis van onze Goudse gemeente. De gewoonte is dat half volgende maand, januari dus, iemand bij u aan de deur komt met een envelop voor de actie Kerkbalans. De week erop wordt deze envelop dan weer opgehaald. Sinds een aantal jaar bestaat de mogelijkheid om dit ook digitaal te doen. Zo was in het afgelopen jaar bijna 50% van het aantal toezeggingen digitaal. Daar zijn de kerkrentmeesters erg blij mee, want dat scheelt veel papier, drukwerk en portokosten. En het scheelt ook de vrijwilligers die anders bij u langs moeten komen heel veel werk. Afgelopen donderdag heeft iedereen, als het goed is, die zijn e-mailadres heeft doorgegeven, de brief voor de digitale actie Kerkbalans 2025 gehad. Het kan zijn dat u het hebt gemist, dus kijk nog eens in uw e-mailbox of in de ongewenste mail. Als u geen e-mailadres heeft doorgegeven, dan vragen wij u dit alsnog te doen bij het kerkelijk bureau. Als u op 2 januari nog geen digitale toezegging heeft gedaan, dan zal de brief van de actie Kerkbalans alsnog bij u worden bezorgd. Omdat het komende jaar een klein tekort op de begroting wordt verwacht, willen we extra aandacht vragen voor deze actie. En we hopen dat u, indien u daartoe de mogelijkheid heeft, uw bijdrage naar draagkracht kunt laten stijgen. We zijn uiteraard blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan. En we danken u bij voorbaat. Tot zover de mededeling over de actie Kerkbalans. Ik bedacht mij dat ik ook nog iets wilde zeggen over de kerstavonddienst op 24 december. Die start om 9:30. Voorafgaand daaraan is er ook koffie en gluwijn, geloof ik, en andere lekkere dingen. En de oproep is om daar ook iets lekkers zelf voor mee te nemen. Dus dat breng ik nog even onder uw aandacht. Dan heb ik een toelichting bij de symbolische bloemschikking. Het thema is Het kind zal komen. De ontmoeting van Maria en Elisabeth staat centraal. Het is een bijzondere ontmoeting tussen deze twee zwangere vrouwen. Beide weten ze dat ze een zoon dragen. Johannes de wegbereider en Jezus de zoon van God. De lofzang van Maria is een profetische lofzang waarbij God de nederige verhoogt, barmhartig is en de mensen overlaat met gaven. De rijken en de heersers delven het onderspit. Dwars door dit alles heen zal het kind komen, Gods zoon, het licht in de wereld. In de ontvangende lijn zijn twee amaryllisbollen neergelegd. De twee bollen symboliseren Maria en Elisabeth. De bloem is nu nog diep verborgen in de bol, maar we kijken verwachtingsvol naar wat komen gaat. Dan de adventskaarsen. Dan kijk ik naar Zanza, die mag naar voren komen. Die zal ze vanochtend voor ons aansteken.
Kaars is nu een feit. Hij brengt ons warmte en licht. God maakt voor ons een nieuw begin. Is dat geen hoopvol gezicht?
Dankjewel. Heel goed gedaan. We willen deze dienst starten met het zingen van Psalm 24, vers 1. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
zegen. Laten we nu stil worden voor de Heer onze God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die het werk dat zijn hand begon, nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen verder uit Psalm 24, nu het tweede en het vijfde couplet. Psalm 24. Woord van genade lees ik woorden uit Romeinen 8 en daarna als leefregel een tekst uit Micha 6. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. En dan uit Micha. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Amen. Wij zingen nu Psalm 91a. Psalm 91a. gaan uit de Bijbel lezen en daarover horen bij de kindernevendienst. Maar voordat we dat doen, voordat we de Bijbel openen, bidden we om Gods geest in ons midden. Laten we met elkaar bidden. Trouwe God in de hemel, wij danken u voor hier kunnen zijn op deze plek waar u ons vanaf het begin laat weten dat u zich wilt laten ontmoeten. Dat u hier al was en dat wij met u mogen leven. Daar zijn we dankbaar voor en vol hoop vestigen we onze ogen op u. Ogen die deze week van alles zagen. Ogen die soms stralen van vreugde en verlangen. Maar soms ook ogen die betraand zijn, verdrietig. Of vol van angst zijn en boosheid. Er is zoveel wat er gebeurt. Er was die verschrikkelijke aanslag op die kerstmarkt in Duitsland. Er is zoveel in ons eigen leven. Soms staan onze ogen ook wel een beetje beschaamd over de chaos die wij ervan maken. Dat we u zo snel vergeten en ons helemaal niet aan u toevertrouwen. Heer God, u ziet wat er achter onze ogen schuil gaat en u ziet wat er bij al uw mensen speelt. Wilt u dan zelf het licht dagen in ons leven? Ook op al die plekken waar het donker is. Kom met het licht van uzelf. Het licht van kerst op ons toe. Kom met het licht van uw vergeven. En geef dat we in deze laatste adventsdagen Christus' komst hoopvol verwachten zullen. Laat ons door uw Heilige Geest merken dat u bij ons bent. In uw woord waaruit we gaan lezen. Overtuig ons daarin van uzelf. Wij zitten vaak zo vol vragen, vol met twijfel. Kom ons daarin tegemoet. Wees bij ons bij de kindernevendienst, of bij de oppas. Als we thuis deze dienst meevieren, wees bij ons allemaal, bij heel uw gemeente, hier en wereldwijd. Dat bidden we in Christus' naam. Amen. Straks, als de kinderen bij de kindernevendienst geweest zijn, dan gaan we samen naar de tafel kijken, de projecttafel. Maar nu gaan we alvast wel het projectlied zingen. Daarna gaan jullie dan naar de kindernevendienst. Het projectlied over Bethlehem, bestemming Bethlehem. U zingt er denk ik al een paar weken, dus als het goed is gaat dat steeds beter. We lezen vanmorgen uit het Oude Testament, uit Rechters, Rechters 6, de versen 1 tot en met 24. Rechters 6. En na de schriftlezing zingen we Uit Hemelhoog lied 122, de coupletten 1, 2 en 4, dus lied 122. Rechter 6 begint een beetje met het refrein waar dit Bijbelboek zo vaak mee begint. Dat het volk deed wat slecht is in de ogen van de Heer. En dan na dat terugkerende refrein in dit Bijbelboek waar heel veel hoofdstukken mee beginnen, komt er dan steeds weer een nieuwe rechter die geroepen wordt. En dat is in dit geval Gideon. Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde hij hen uit aan het volk van Midian, dat hen 7 jaar achtereen kwam plunderen. Uit angst voor de Midianieten richtten de Israëlieten in bergspleten, grotten en op andere moeilijk bereikbare plekken schuilplaatsen in. Elk jaar, wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midianieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. Ze sloegen hun tenten op en vernietigden de oogsten tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Nog geen schaap, geen rund en geen ezel. Als een zwerm sprinkhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten. Een onafzienbare massa mensen en dromedarissen die het land binnenviel en alles verwoestte. Door toedoen van Midian verviel Israël tot bittere armoede. En het volk riep de Heer te hulp. Toen de Israëlieten de Heer tegen de Midianieten te hulp riepen, stuurde hij een profeet die hun zei: dit zegt de Heer, de God van Israël, ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden. Die heb ik voor jullie weggejaagd en ik heb jullie hun land gegeven. En ik heb jullie gezegd: ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren, want ik, de Heer, ben jullie God. En jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. Toen kwam de engel van de Heer en hij nam plaats onder de terebint bij Ofra op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Joas, zoon Gideon, was juist bezig tarwe te dorsen. Om ervoor te zorgen dat de Midianieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei: de Heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? En nu heeft hij ons in de steek gelaten en uitgeleverd aan de Midianieten. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei: toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen en ikzelf ben de jongste van de familie. De Heer antwoordde: dat kun je, omdat ik je bijsta. Je zult de Midianieten verslaan alsof je met niet meer dan 1 man te doen had. Toen zei Gideon: Heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg. Ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de Heer, ik blijf hier tot je terugkomt. Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedezen brood van een eva tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom, bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten en bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem: leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit. Gideon deed wat hem gevraagd was. Toen raakte de engel van de Heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan. En meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de Heer verdwenen. Toen begreep Gideon dat het de engel van de Heer was geweest. En hij riep uit: "Ach Heer, mijn God, ik heb oog in oog gestaan met de engel van de Heer." Maar de Heer stelde hem gerust: "Je hoeft niet bang te zijn. Je zult niet sterven." Gideon bouwde op die plek een altaar voor de Heer en noemde het: "De Heer geeft rust." Tot op de dag van vandaag staat dat altaar in Ofra, waar de afstammelingen van Abiezer wonen. Dit is het woord van God voor deze morgen. Wij zingen straks na de verkondiging lied 466. Lied 466, de coupletten 1, 6 en 7. Gemeente van Christus, ik weet niet of er voor mij nog wel een plek is in de gemeente, zei ze. Ze was het leven weer wat aan het oppakken na een ingrijpend verlies dat ze geleden had. Al was het allemaal nog meer overleven dan leven. Want over alles wat ze probeerde te doen lag een soort doffe waas. Die zorgde ervoor dat het moeilijk was om aan nieuwe dagen te beginnen het leven op te pakken. Ik weet niet of er voor mij nog wel een plek is in de gemeente, zei ze. Want eerlijk gezegd, in die hele achterliggende periode, die zware periode, heb ik niet zoveel gehad aan mijn geloof. Ik had er de energie helemaal niet voor, dat in de eerste plaats. Maar eerlijk gezegd, als ik er zo over nadenk, ik heb het ook niet ontzettend gemist. Dat had ik misschien wel anders willen zien, maar het is nou helemaal zo. Zoals mijn emoties afgevlakt zijn, ja, zo ook eigenlijk het geloven. Ik heb er geen houvast aan en het doet me maar weinig. Voordat ik in deze hele situatie kwam, vond ik de Bijbelverhalen prachtig, was ik er altijd mee bezig. Al die mensen die vol vertrouwen op God zijn, al die gebeurtenissen die beschreven worden, hoofdstuk na hoofdstuk over hoe God ingrijpt in mensenlevens, soms in de meest onmogelijke situaties. Daar genoot ik van, om daar over te horen. En ik nam dat zo aan, klakkeloos eigenlijk. En ik ging ook mee in die hele beweging van het kerkelijk jaar, van Advent naar Kerst, naar 40 dagen tijd en Pasen, Hemelvaart, Pinksten. Het ging allemaal in één keer door. Maar nu ik de totale leegte gevoeld heb, waarin alles me uit handen gevallen is, moet ik eerlijk zeggen, in die diepte heb ik God niet ervaren. Ik was op mezelf teruggeworpen. In totale eenzaamheid. Ik wil het wel geloven, maar ik weet niet of ik het nog wel kan. Ik ben denk ik een twijfelaar geworden. Gemeente, God kwijt zijn en niet meer zien waar hij zich in jouw leven bevindt. En je afvragen of hij zich überhaupt wel bemoeit met ons leven. Dat hoor ik ook wel terug in de verhalen van gemeenteleden. Misschien is het ook wel het verhaal van uw leven, nu of eerder al. Of van degene die naast u zit. Heel vaak speelt bij ons onwillekeurig een beetje de gedachte dat de gemeente een plek is waar mensen zitten met een sterk geloof en daarover vertellen aan elkaar. Stevig verankerd, nauwelijks aan twijfel onderhevig. En je hoort er, als je hier bent, verhalen over even zo stabiele gelovigen. Mensen die op een stem in hun leven, een stem van God, meteen gehoorzamen. Vol vertrouwen het wagen. En daarin dan ook niet beschaamd worden. Je kunt dat lezen en denken, mooie verhalen. Maar wat merk ik daar zelf van? Vanmorgen hoorden we over zo iemand. Iemand die het voorlopig niet ziet gebeuren. Dat God in zijn leven of dat van anderen of deze wereld, of God daar ingrijpt. We lazen het verhaal van Gideon. Hij leeft in een tijd waarin zijn volk wordt kaal geplukt en uitgezogen. Om de havenklap komen de Midianieten het land binnen. En dan trekken ze alles leeg. En dat gebeurt niet één keertje. Maar iedere keer wanneer er net weer wat op het land staat en weer geoogst kan worden, komen ze opnieuw terug. Jaar na jaar na jaar. 7 jaar inmiddels al. En daardoor is het gewoon armoe geworden in Israël. Een kale bedoeling. Als een zwerm sprinkhanen lazen we, komen ze elke keer over het land heen. En nemen ze dus alles mee. Ja, dat is natuurlijk om moedeloos van te worden. Als dat je elke keer weer gebeurt. Waarom zou je dan nog aan het begin van een seizoen iets gaan zaaien? Als je toch weet dat je het voor een ander doet. Er is nauwelijks nog iets om te kunnen eten. En wat er is, dat moet verstopt worden. Anders wordt het je ook nog afgepakt. En Gideon, hij leeft in die tijd. Die deprimerende tijd. En het is dan ook nog eens een tijd, zo lazen we, waarin de mensen van God weinig vernemen. De verhalen zijn er nog wel, die zitten ergens nog wel in het achterhoofd. Die hebben de mensen nog wel gehoord. Op school of zo, of ergens anders. Over een volk dat uit Egypte geleid werd. Vijanden die te kijk gezet werden. over een God die zichzelf bekend maakte bij een brandend struikje, een braambos. Zei, ik ben er echt, ik ben er voor jou, ik zal er zijn. Ik ga met je mee. Prachtig, mooie verhalen. Maar ja, het zijn wel gebeurtenissen uit een ver verleden. Want waar is nu die God die gezegd had er te zullen zijn? Wat merk je van hem als die Midianieten het land weer overspoelen? De God van Israël, hij is zo langzamerhand ook een beetje uit beeld geraakt bij de Israëlieten. Hij is zelfs ingewisseld voor andere machten. Voor Baal onder andere. Dat is niet de God van het zijn, van het ik zal er zijn en ik ben er. Dat is de God van het hebben, van dat andere belangrijke werkwoord. Baal is de God van spullen in handen hebben, bezit, van graaien. Best wel logisch eigenlijk dat je overschakelt op die God als je niks meer in handen hebt. De God van het consumeren. Van in ieder geval nog een beetje spullen krijgen. Gideon, hij leeft in een tijd die dus in allerlei opzichten een tijd is van overleven. Omdat het eigenlijk geen leven is. Er zit geen perspectief in. Geen perspectief omdat je niks hebt om te eten, niks om te oogsten. Maar ook geen geestelijk perspectief. De band met God is ook iets uit een ver verleden geworden. En zo staat hij dubbel en dwars met lege handen. En hij probeert er toch nog maar een beetje het beste van te maken. Je moet tenslotte wat. In een wijnpersbak, uit het zicht van de Midianieten, dorst hij nog een klein beetje graan dat overschiet. En dan klinkt er ineens een stem. Totaal onverwacht. Een engel klopt aan in het leven van Gideon. God zelf komt als een engel op aarde. Al is dat nauwelijks zichtbaar, want hij toont zich blijkbaar als een gewoon mens. Gideon valt in eerste instantie niets bijzonders op. Het gaat er ook heel alledaags aan toe in deze ontmoeting. De Heer zij met je, klinkt de bewijzen van begroeting. En zo groeten je elkaar in die dagen. Een soort standaard openingszin, zoals dat bij ons ook gaat. En 99 van de 100 keer antwoord je op de vraag hoe gaat het dat het goed gaat. De Heer zij met je. Krachtige held, klinkt het. En te verwachten is dat Gideon met soortgelijke bewoordingen zal antwoorden. Maar cynisch geworden door de omstandigheden en in de diepte van het bestaan niets merkend van de Heer die in deze groet benoemd wordt, antwoordt Gideon deze keer anders. Hij zegt, mag ik u een vraag stellen, een wedervraag op uw groet? De Heer zei met je, zei u, als de Heer werkelijk met ons is, waarom overkomt ons dit dan allemaal? Waar zijn de wonderen van deze God? Hij had toch zijn mensen uit Egypte geleid, heb ik zoiets niet gehoord vroeger op school? Waarom bevrijdt hij ons dan niet van de Midianieten? Mooie verhalen, maar wat hebben wij daar concreet aan in ons dagelijks leven? Ziet die God dan niet dat wij hier vergaan van de honger? Dat we niet weten hoe we moeten overleven? Was God maar met ons? En merkten we dat maar? Ja, dan kon ik misschien nog iets met zo'n groet. Maar de realiteit is dat we er alleen voor staan. In heel zijn reactie is voelbaar dat Gideon het allemaal niet meer kan geloven. Ook al zou hij het met de beste wil van de wereld nog wel willen, het vuur van de hoop en de verwachting en van het geloven, ze zijn zo langzamerhand uitgegaan. Het is er niet meer. Nou is het bijzonder dat dit Bijbelgedeelte, maar eigenlijk heel de Bijbel, ruimte maakt voor dat soort mensen die je dus helemaal niet meer zien zitten. Mensen die twijfelen. Voor wie geloven een gevecht, een worsteling is geworden. En de uitspraak, God zij met je een soort randschrift op een muntje geworden is. Dat verder niet zoveel meer zegt. Zij worden niet weggeschreven uit Gods geschiedenis met mensen, maar volop ingezet. Dat is het vreemde van de God van de Bijbel. Dat hij mensen waarvan wij zeggen, nou ja, die gelooft eigenlijk al lang niet meer, die is dus ook niet zo geschikt om te gebruiken, die zou ik niet echt ambtsdagen maken, want ja, die weet het zelf ook allemaal niet meer. Zoek even verder naar iemand die beter te gebruiken is. Dat zo iemand door God wordt ingezet. Dat is ook het hele wonderlijke van die periode waar we nu in zitten. Periode van Advent. Dat de komst van Jezus, de komst van Christus, niet wordt voorbereid door ontzettend gelovige types. Mensen die elke dag vol hoop en verwachting op de uitkijk staan en zeggen, oh, is het nou nog niet zo ver? Nee, hij komt nou juist naar deze wereld niet dankzij ons geweldige volhouden en geloof, maar ondanks ons wantrouwen en ondanks onze twijfel. En ons het niet zien hoe het er ooit nog van moet komen. De komst van Christus, God met ons, gaat niet via een lijn van stabiele geloofshelden. Maar het gaat juist via mensen. Dat ontdek je steeds weer, ook als je die geslachtsregisters uit de eerste hoofdstukken van de Evangelie leest. Mensen tegen wie keer op keer gezegd moest worden, weet je dan niet dat bij God niets onmogelijk is? Nee, ja, dat hadden we ergens wel gehoord. We hadden het ergens wel opgepikt, maar we hadden het nog niet echt begrepen. En eruit leven, dat viel al helemaal niet mee. En nu wil God dus juist met zulke twijfelaars iets beginnen. Want zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Toon je moed en bevrijd Israël, Gideon, klinkt het. Ja, Gideon is net zoals wij, hij is nog lang niet overtuigd hoor. Hij gaat opnieuw vragen stellen. Mag ik u vragen, zegt hij. Hoe ziet u dat voor zich? Hoe moet ik Israël bevrijden? Ik stel helemaal niks voor. Ik ben daar helemaal niet bekwaam voor. Ik ben de jongste. Mijn familie, de stam van Manasse, stelt helemaal niks voor in dit land. Ja, dat gaat er natuurlijk niet worden. Als ik ga zeggen dat er wat moet veranderen. Zijn reactie doet denken aan die van Mozes bij het brandende braambos. Toen hij geroepen werd om zijn volk te bevrijden uit Egypte. Toen wist hij ook de ene na de andere smoes op te dissen. Waarom hij niet geschikt was. En nu klinkt het net als toen. Opnieuw klinkt een stem. Waarin God zichzelf bekend maakt. Het is het woord dat toen bij Mozes klonk. Het klinkt nu vandaag bij Gideon. En bij ons. Ook in ons midden. Ga maar, want ik ben met je. Er staat eigenlijk Gideon, ga, want Immanuel, dat is mijn naam, ik ben erbij. Dit is eigenlijk een soort samenvatting van de hele Bijbel, van het Evangelie. Er is een stem die zomaar tot je komt en die tegen je zegt, word nou eens wakker, het gaat niet om jou geloven, om jouw volhouden, om jouw vermogen. Het gaat om vertrouwen. Vertrouw er nou maar op dat ik met je ben. Want dat is mijn naam. Ik ben Immanuel. Ik kan niet anders dan die identiteit leven, met mensen zijn. Ook al zie je er soms helemaal niks van. En het geloof leeft van die stem. Die stem die soms zomaar tot je komt, onverwachts via een lied, via een gemeentelid die iets tegen je zegt, via mensen die spreken als engelen van God. Dat gebeurt hier in Richter 6 ook. Het is eerst een mens die Gideon aanspreekt en dan gaat het weer over een engel en dan weer over God de Heer zelf, alsof dat ook allemaal een beetje diffuus is en door elkaar heen loopt en niet zo eenvoudig te ontwarren is. De meeste engelen zijn mensen van vlees en bloed, schreef iemand. En ik denk dat dat waar is. In wat anderen je zeggen, in het goede wat ze je doen, soms net op dat ene moment dat jij dat nodig hebt, kun je soms in je leven zomaar de stem van God zelf vernemen. Of vinden wij dat natuurlijk vaak wel ontzettend moeilijk? Wij verschillen niet veel van die Gideon van duizenden jaren geleden. We vinden het moeilijk om het te wagen op zo'n stem. Natuurlijk denk je, wie ben ik om Gods stem hierin te horen? Ik maak mezelf natuurlijk gewoon iets wijs, iets wat ik eigenlijk al wilde horen. Als u het bent, Heer, die tot me spreekt, zegt Gideon. Als u me werkelijk genadig bent, geef me dan een teken. Of blijf op zijn minst nog even bij mij. Maar hoe weet ik anders dat u te vertrouwen bent? En snel gaat hij naar huis om wat eten te halen. Het weinige dat er nog is, maakt hij klaar. Een geitenbokje, een dier dat geofferd kon worden in de dienst aan God. En ongezuurde broden, maakt Gideon. Dat doet in de Bijbel onmiddellijk denken aan het feest van de uittocht, aan Pesach, aan Pasen, aan de bevrijding. En juist met die dingen komt Gideon aan. Een geitenbokje en ongezuurde broden. En zoals zo vaak in de Bijbel krijgt deze waarschijnlijk voor Gideon gewone maaltijd, met dat hij het inbrengt voor God, iets van een sacrament. Het wordt iets sacramenteels. Die gewone maaltijd, God komt erbij en het wordt van gewoon brood een soort maaltijd van de Heer, een avondmaal. Zodra het eten is opgediend, trekt de engel zijn staf er naar uit en het wordt met vuur gelouterd en als een offer aanvaard. Vreemd natuurlijk, onverklaarbaar, maar het gebeurt voor je ogen. Dat in de maaltijd God zijn diepste zelf aan ons toont. Zichzelf laat kennen. Juist als je met elkaar de maaltijd deelt, dan gebeurt dat zo vaak. Dat de God wiens stem je vernomen hebt, ineens besef je, hij wil zich laten ontmoeten. Hij is werkelijk God met ons. Hij zit hier bij ons, gewoon tussen ons in. Zo is hij God blijkbaar. Hij laat ons niet alleen. Ja, alleen ondertussen is met dat vuur ook die engel gevlogen. In die opschietende vlam omhoog gegaan. En Gideon zit daar weer alleen, staat er alleen voor. En hij raakt in paniek, logisch. Want ineens beseft hij zich, dit was niet gewoon maar zomaar iets. Ik heb oog in oog gestaan met een boodschapper van God en dat zal ik niet overleven. Hoe moet ik verder? Maar God die beloofd had er te zullen zijn, stelt hem gerust. Wees niet bang, zegt hij. Je zult niet sterven, want met mij ga je het echte leven tegemoet. Vertrouw maar, ik zal je leiden. Als Gideon die woorden hoort, dan komt er een soort diepe rust over hem heen. Eindelijk gaat zijn twijfel aan de kant. En hij noemt deze plaats ook de Heer geeft rust. Ik weet niet of er voor mij nog wel een plek is in de gemeente, zei ze. Zo was het leven weer een beetje aan het oppakken na dat ingrijpende verlies. Al was het allemaal meer overleven dan leven, want over alles lag zo'n soort doffe waas die ervoor zorgen kan dat je het moeilijk kunt opbrengen om aan dagen te beginnen om het leven op te pakken. Ik weet niet of er voor mij nog wel een plek is in de gemeente. Want eerlijk gezegd, in die hele achterliggende periode aan mijn geloof heb ik niet zoveel gehad. Ik had daar al helemaal de energie niet voor, maar ik heb het ook niet zo ontzettend gemist. En als ik er zo op terugkijk, eerlijk gezegd, in die achterliggende periode, ik was ook vooral op mezelf teruggeworpen. God heb ik niet ervaren. Ik wil het nog wel geloven, maar of ik het nog wel kan, ik ben een twijfelaar, denk ik. Een paar weken later zocht ik haar weer op, vlak voor kerst. De sfeer was anders. Veel minder zoekend, veel minder twijfelend. Wat is er gebeurd, vroeg ik. Ze ging staan, liep naar de schoorsteen, pakte een kaart, gestuurd door een vrouw uit de gemeente. Moet je kijken, moet je lezen, zei ze. Pakte de kaart, er stond niet veel op. Ik las, als jij het even niet meer vol kunt houden om te geloven, weet dat God het wel volhoudt met jou. En aan de andere kant, ik ben Emmanuel. God met jou. Ze legde die kaart weer weg en zei duidend op die kaartenschrijfster, wat een engel, hè. Daar kon ze wel eens gelijk in hebben. Amen. We willen nu een gemeentelid gedenken. Dus,
Gemeente, mag ik u verzoeken op te staan van uw zitplaats, zover dat mogelijk is. Op 9 december overleed op 68-jarige leeftijd, Willem Nijhuis. Zoals u ziet is er geen foto op verzoek van Willem te zien. Willem werd op 10 september 1956 in Gouda geboren. Zijn ouders hadden een pateelfabriek waar ze aardewerk maakten. Willem ging zelf ook verder in deze bedrijfstak, totdat het daarmee minder ging en hij hiermee stopte. Hij ging werken in de bouw. Via het uitzendbureau Groene Hart Services. Hij ging werken in de bouw via het uitzendbureau Groene Hart Services. Helaas begon hij te tobben met zijn voet. Ondanks verschillende operaties werd hij afgekeurd. Dat was een grote klap voor hem. Gelukkig vonden ze binnen Groene Hart Services een manier waarop hij toch werkzaam kon blijven binnen dit bedrijf. Willem genoot daarvan. Helaas bleek in februari jongsleden dat hij ernstig ziek was, slokdarmkanker. En de uitzaaiingen waren dermate dat hij opgegeven werd. Willem zocht via mantelzorger Trudy contact met onze kerk. Hij had behoefte aan geestelijke steun. Hij putte kracht uit de gebeden en de bijbelteksten die voor hem gelezen werden. Willem was al heel lang niet meer in de kerk geweest. Daar had hij spijt van. Maar nu kwam de kerk naar hem toe. Dat waardeerde hij zeer. Willems grootste wens was om de kerst nog te kunnen vieren. Want 14 jaar geleden gaf Willem zijn hart aan de Heer op het kerstfeest. Dat maakte sindsdien het kerstfeest tot zijn favorietste feest. Dit jaar kon hij het hier op aarde niet meer vieren, want op 9 december overleed hij in de hospice. Afgelopen woensdag, 18 december, was de afscheidsplechtigheid bij Monuta. Goede vriendin en mantelzorger Trudy sprak evenals Timo, de leidinggevende van Groene Hart Services. Dominee van den Berg mediteerde over 2 Korinthe 5, vers 1. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin we wonen, wordt afgebroken, we een woning krijgen. Een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. De tent die afgebroken wordt, maakt plaats voor Gods eeuwige vaderhuis. Waar Willem voor eeuwig kerst, oftewel Christusfeest, mag vieren. Aansluitend was de begrafenis op IJsselhof. We wensen Trudy en haar kinderen, de collega's van het Groene Hart Services en iedereen die Willem zal missen, Gods troostvolle nabijheid toe. Gedenken wij nu in een moment van stilte, broeder Willem Nijhuis. Deze witte steen, met daarom zijn naam, geboorte en overlijdensdatum, leggen wij hier in de kerk, in Gods huis, waar we hen gedenken die ons zijn voorgegaan, in dankbaarheid en verwachting. Neemt u weer plaats.
We zullen met elkaar voorbeden doen en uiteraard ook bidden voor de familie van Willem Nijhuis. En ook voor de familie van mevrouw Wiersma die de afgelopen week overleden is. Laten we met elkaar bidden en na stil gebed samen het Onze Vader hardop uitspreken. Trouwe God in de hemel, wij kunnen onszelf zomaar herkennen in zo'n twijfelaar. Zo iemand die allerlei vragen blijft stellen en maar weinig van u in zijn leven ziet. Dat ook hardop zegt. Waar is dan die God over wie we lezen en horen? Die ondertussen maar nauwelijks doorheeft dat u al lang tot hem spreekt. Dat u er niet alleen was in een ver verleden, maar dat u er bent en zult zijn, omdat uw naam Immanuel is. Dat is wat meest aan het licht gekomen in Jezus Christus, uw Zoon. Het blijft iets onverklaarbaars. Hoe u mensen steeds weer opzoekt en aanspreekt. En in de eenvoudige tekenen, soms zomaar van een maaltijd of een gesprek, intens dichtbij komt. We krijgen daar nooit helemaal vat op, maar we hopen er wel steeds weer op, dat u uzelf blijft tonen. En daar bidden we om. Laat ons merken dat u bij ons bent en versterk ons vertrouwen. Juist ook in al die omstandigheden die het leven ingewikkeld kunnen maken. We bidden u, wees Immanuel, te midden van de verschrikking van oorlogsgeweld. En toon mensen dat in u werkelijk vrede en rust te vinden is. Wees Immanuel, waar mensen tobben met ziekte, met allerlei onzekerheid en twijfel die dat met zich meebrengt. Laat ons niet aan onszelf over, maar ga met ons mee op die weg. Wees Immanuel, waar mensen een geliefde hebben verloren. We denken aan hen die in Willem Nijhuis en in mevrouw Wiersma iemand ontzettend missen. Wees Immanuel, waar mensen er doorheen zitten. Van eenzaamheid of moedeloosheid of verdriet. Niet meer weten hoe verder te gaan. Hoe de dagen te beginnen. Wees Immanuel, waar mensen alles juist heel goed voor elkaar hebben. Het goed hebben met elkaar, genieten van wat hen gegeven wordt, uitzien naar een uitgebreide kerst met familie en vrienden. Laat ons juist daarin ook niet alleen gaan, maar met u. Wees Immanuel in de gemeente. Dat we niet alleen naar uw naam genoemd zijn, maar ook daadwerkelijk leven vanuit u. Met barmhartigheid naar elkaar en naar anderen omzien. Wees Immanuel bij alle vieringen die er zijn de komende dagen. Vanmiddag de kerstmusical. En daarna de kerstnachtdienst, de kerstdienst. Geef dat mensen zullen ervaren dat u niet op een afstand gebleven bent van ook onze levens, maar volop betrokken bent in ons bestaan. Wilt u ons ook horen in de stilte, wanneer we tot u zeggen wat niemand anders voor ons kan verwoorden? Hoor en verhoor onze gemeenschappelijke en onze persoonlijke gebeden in de naam van Hem die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We horen nu nog waar de collecte voor bestemd is deze week, de diaconale collecte en de andere collecte. Die kinderen komen terug en dan kijken we nog even naar de projecttafel met elkaar. En daarna zingen we dan lied 433, de coupletten 1, 4 en 5. Lied 433.
Goedemorgen, gemeente. Er wordt vandaag gecollecteerd voor de diaconie en het kerkbeheer. De diaconale collecte is voor de individuele hulp aan gemeenteleden. De diaconie biedt hulp aan personen of gezinnen in financiële nood wanneer hulp van andere organisaties tekortschiet. Bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijke kosten of dreigende huisuitzetting. Ook op andere manieren ondersteunt de diaconie mensen die het niet breed hebben. Onder andere door het uitdelen van een financiële kerstattentie. De collecte voor kerkbeheer houden we wekelijks. Uw gift wordt gebruikt voor alle zaken die nodig zijn om onze kerk in stand te houden. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere aangewend voor de exploitatie van ons kerkgebouw. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van de kerkbanken of het aanschaffen van stoelen of tafels. Maar ook kosten voor de verlichting en techniek. Techniek zoals het beameren en de streaming. De collecte voor het werelddiaconaat. U kunt uw gift hiervoor geven in de melkbussen of via de app. De opbrengst is bestemd voor gered gereedschap. En u kunt ook door het kopen van de overheerlijke oliebollen en appelbeillets steunt u dit werelddiaconaat. Diaconaat jaarproject. En ook voor de zending kunt u gift geven via de app of in de grijze zendingsbusjes. Zoals gezegd, u kunt uw gift digitaal geven via de Pauluskerk app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. U kunt nog fysiek geven, dat kan aan de uitgang. De zak is dan bestemd voor de diaconie en de schaal voor het kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Zo, fijn dat jullie er zijn. We gaan eventjes naar dat dorpje Bethlehem toe, dat daar staat. Even tussen de tafels door. Gaan we daar even kijken. Zo, want ik heb begrepen dat we allemaal op weg zijn naar Bethlehem deze weken. En dat er al een paar weken lang allemaal mensen zijn aangekomen. En weten jullie nog wie er al in Bethlehem zijn inmiddels? Wie is deze meneer bijvoorbeeld met dat schaapje? Lijkt me een herder of zo, hè? David hoor ik hier zeggen. Super. Volgens mij is het ook David. Ja, jullie moeten me helpen hoor, want ik weet het natuurlijk niet zeker. Ik was hier niet al die week. Hier zie ik twee mensen, twee vrouwen. De een heeft heel veel graan bij zich. De ander is een beetje ouder. Rut hoor ik. En Maria of Naomi.
Naomi.
Naomi, ja, super. Nou, en dit is maar deze heeft zijn armen heel wijd. Een profeet. Een profeet Micha. Oh ja. Ja, dat was vorige week, hè? Dat was bij ons ook, ja, in Scheveningen. Daar kom ik vandaan. Maar, nou is er dan deze week misschien weer iemand onderweg of meer mensen. En dat moeten jullie in mij vertellen, want dat heb ik niet meegekregen. Wie kan dat vertellen? Oh, jij hebt al twee mensen. En wie zijn het?
Jozef en Maria.
Oh, staat deze eigenlijk al aan? Nou ja, we horen het wel, hè? Jozef en Maria. Oh ja, ik zie het. Want hij heeft een hamer vast. Dat is natuurlijk die timmerman. Oké. En waar zullen we die neerzetten? Oh ja. Oh, kijk. Oh, er komt van alles bij. Sandalen om op te lopen. En zullen we het lampje aandoen? Kun jij dat doen? Ja, ik ben er bijna. Ik zal nog een klein zetje geven. Ja. Zo, geweldig. Hé, hey, en nou is het dan bijna kerstfeest, denk ik, als Jozef en Maria er zijn. Toch?
Ja.
Waarom komen zij eigenlijk naar Bethlehem toe? Want daar woonden ze toch helemaal niet?
En daar komt hun familie.
Oh, daar komt hun familie vandaan. Dus ze gaan daar weer naar terug. Omdat daar... Om familiebezoek te doen?
Nee.
Oh, dat niet.
Om hun naam in te schrijven.
Oh, om hun naam in te schrijven. Dat was het natuurlijk. Er was een keizer die wilde dat iedereen weer terugging naar waar zijn familie ooit vandaan kwam. En dat was voor Jozef en Maria Bethlehem. Oké. Okay. Nou is het dorp bijna vol, denk ik. Of moeten er nog meer mensen aankomen?
Nee.
Nog meer?
Ja.
Oké. Okay. Nou, dat horen we dan misschien komende week met kerst. Die er dan komen. Fijn dat jullie even wilden helpen. Het wordt een heel mooi dorp. Prachtig. Gaan jullie lekker zitten en dan gaan we nog een laatste lied gaan we met elkaar zingen. Ontvang de zegen van God en draag die met u mee, draag die uit. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Thank you. Thank you. Waar ze zitten, welke moet zijn. Ik heb hier wel iets. Oh, dan kan je ze daar vandaan terughalen.
Thank you. vinden niet. Dat werkt niet in de heersbuik. Maar ik is een mens. Dus één keer ja, de heers doet. Als het deze het bedrijf is, zou ik ja, anders dan gaat hij hier over de plek en dat zou dan. Thank you.